Wij openen het woord van God en wij lezen Psalm 19. Psalm 19. Laten we deze psalm in zijn geheel samen lezen. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Een richtlijn gaat uit over heel de aarde, een boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. De wet van de Heere is volmaakt, zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar, ze geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht, ze verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein, ze houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heeren zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Ze zijn begeerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud en zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon. Wie zal al zijn afdwalingen opmerken, reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoudt uw dienaar ook van hoogmoed, laat die over mij niet heersen, dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Tot zover. De tekst voor de preek is het vierde vers, Psalm 19, vers 4. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. We schrijven boven de preek de stille stem. De stille stem. Daarover gaat het begin van Psalm 19. Ik zal zo meteen in de preek nog wel wat zeggen over de indeling en de opbouw van deze psalm. Maar we zullen ons voornamelijk richten op vers 1 tot en met 7 in combinatie met vers 13. De stille stem dus als thema, drie gedachten. Ten eerste de stilte van de stem. Ten tweede de stem van de stilte. En ten derde luisteren naar de stille stem. De stilte van de stem, onze eerste gedachte. We gaan naar wat dat betekent, hè, dat die stem stil is. En dat je geen woorden hoort, een stem wordt niet gehoord, zegt vers 4. Hoe kan dat, die stilte, wat moet ons daarbij voorstellen? Toch is het een stem. De tweede gedachte, de stem in de stilte. Wel, wat is die boodschap die door die stille stem wordt doorgegeven? En dan in de derde plaats gaan we luisteren. Wat betekent dat om te luisteren naar deze stille stem? Gemeente, wij schrijven boven de preek van vanmorgen de stille stem. En laten we in onze eerste gedachte letten op de stilte van deze stem. Kinderen, hoeveel weken is het nog voordat het vakantie is? 2 weken of zo, hè? Heb je er zin in om op vakantie te gaan? Waar ga je naartoe? Naar de camping misschien? Of naar de bergen? Of naar de zee, of naar het bos. Blijf je in Nederland, of ga je naar het buitenland? Ik kan me voorstellen dat jullie er wel naar uitzien, en de meeste van ons, om er even uit te zijn, even hier weg uit de drukte van Rotterdam, van de Randstad, naar de rust, naar de ruimte, naar de stilte van de natuur. Om wat tot jezelf te komen, om de stilte te mogen ervaren, om te genieten van de grootsheid en de heerlijkheid van Gods schepping. Ik kan me zo dat je zegt, Ja, als ik op vakantie ben en als wij de bergwandelingen weer maken, dan denk ik aan Psalm 19. En dan, ja, daar ervaar ik God toch wel makkelijker en directer en eerder daar in de stilte en de grootsheid van de schepping dan hier in de gejaagdheid van elke dag en de onrust van het stadse leven. Als ik dan 's avonds laat nog even buiten ben en ik kijk naar boven en ik zie de ruimte en de sterrenhemel, dan denk ik, wie kan dan nog ontkennen dat er een God bestaat? Je hoeft maar naar boven te kijken, je hoeft maar om je heen te kijken. En je weet het toch, je voelt het, je merkt het. God heeft dit alles gemaakt. Als wij zo deze psalm lezen, psalm 19 vers 2, dan zien we daar twee woorden die meteen in Genesis 1 ook al voorkomen. De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van zijn handelen. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Laat er een gewelf zijn. De Statenvertaling heeft een uitspansel, de hemelkoepel. Zo begint de Bijbel met de schepping. En diezelfde woorden pakt Psalm 19 weer op. Ik denk, gemeente, dat we allemaal zo Psalm 19 wel kennen en gelezen hebben. He, als een psalm die begint over hoe wij God kunnen kennen uit de natuur. Spurgeon zegt in zijn uitleg over deze psalm: het boek van de natuur heeft 3 bladzijden. 1 bladzijde is de zee, 1 bladzijde is de aarde en 1 bladzijde is de hemel. En de mooiste bladzijde, zegt hij, is de bladzijde van de hemel. En daarom legt deze psalm, psalm 19, ook daar vooral de nadruk op de hemel. Vertelt God zeer het gewelf, verkondigt het werk van zijn handen. En inderdaad, wat ik zei, die natuur, hè, die sterrenhemel, de grootsheid, kan ons overweldigen. En wij voelen hoe machtig en hoe wijs God is dat hij dat alles gemaakt heeft. En we voelen onszelf zo klein en zo nietig en zo onbeduidend ook onder die grote hemelkoepel. In diezelfde lijn wordt Psalm 19 vaak gelezen als een psalm die over 2 dingen gaat. Over schepping en wet. In mijn Bijbel hier staat dat er ook boven. Ik weet wel, het is een zin die niet bij de Bijbel zelf hoort. Hij is door mensen erboven gezet. Er staat hier boven bij mij: schepping en wet vertellen Gods eer. Dus dan zien wij een tweedeling. Vers 1 tot en met 7 gaat over de schepping. Wij kennen God uit de schepping. En vers 8 en verder gaat over de wet. We kennen God uit de wet. En vaak wordt daar een bepaalde rangorde in aangebracht. Die schepping is mooi, maar dat is algemene openbaring. En de wet is beter, want dat is bijzondere openbaring. De berijming van Psalm 19 zegt dat ook. Als dan de berijming toe is aan wat hier vers 8 is. Des Heeren wet, nochtans verspreidt volmaakter glans. Dat is beter, volmaakter dan die stem van de natuur. Vaak wordt dat zo gezien, maar ik heb in de voorbereiding daar nog eens over doorgedacht en ik zal niet zeggen, gemeente, dat het niet klopt, maar ik denk toch dat het niet volledig is. Om te beginnen heb ik dit ontdekt, dat deze psalm niet over 2 stemmen gaat, maar over 3. 3 stemmen. En ik hoop na vandaag, volgende week en de week erop, nog 2 keer uit Psalm 19 te preken en aan elk van die stemmen een preek te besteden. De eerste stem is inderdaad, vers 2 tot en met 7, de stem van God in de natuur. De tweede stem is inderdaad de stem van God in de wet, vers 8 tot en met 12. Maar deze psalm eindigt met een derde stem, vers 15. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Er is nog een derde stem. Onze stem. Vandaag dus over die eerste stem. De stille stem. Vers 4. Er staat een wonderlijk vers in vers 4. Geen sprekenissen, geen woorden zijn er. Een stem wordt niet gehoord. Er zullen denk ik nog mensen zijn die meelezen in de Statenvertaling. En daar staat een woordje bij. Ik vond dat heel opvallend. Wat staat er in de Statenvertaling? Geen sprake en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Als je die twee eens vergelijkt. De herziene Statenvertaling zegt geen sprekenissen, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. De herziene Statenvertaling heeft geen sprake en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. De Statenvertaling zegt dus eigenlijk precies het tegenovergestelde en zegt overal wordt deze stem gehoord. De herziene Statenvertaling zegt nergens wordt deze stem gehoord. Dat is wel een verschil. Wat staat er in de grondtaal? Wat staat er in het Hebreeuws? De herziene Statenvertaling blijft hier dichter bij de grondtaal dan de Statenvertaling. Dat woordje waar staat er niet. De bedoeling van vers 4 is dat die stem wel spreekt, maar zonder woorden. Er is geen spreken, geen woorden zijn er, een stem wordt niet gehoord. Een stille stem dus. Nou, wat betekent dat? Betekent dat dat die eerste stem van God in de natuur minder belangrijk is? Nee, nee. Het is de andere stem. Wij zouden tegenwoordig zeggen, je hebt non-verbale communicatie. Wat is dat, kinderen, non-verbale communicatie? Nou, ik kan jullie dingen duidelijk maken, of je vader of moeder, of de meester of juffrouw, zonder iets te zeggen. Stel je voor, kinderen, dat de juffrouw op school tegen jullie doet. Dan zegt ze niks, maar je weet precies wat ze bedoelt. Of als je vader of moeder zo doet en ze zeggen niets, dan begrijp je dat toch. Nou, dat noemen wij met een moeilijk woord non-verbaal, zonder woorden. En die twee hebben elkaar nodig. Iets meedelen, iets communiceren met woorden en iets meedelen zonder woorden, non-verbaal, die hebben elkaar nodig. Zo heeft de stem van de schepping de stem van de wet nodig en zo heeft de stem van de wet de stem van de schepping nodig. Laat ik wat zeggen over die stilte van die stem. Het is een stille stem. Wat betekent dat? Nou, allereerst dit, gemeente, dat wij zelf ook stil moeten worden om die stem te horen. Ik moet zelf ook stil worden, rustig worden. Ik moet mij inspannen, ik moet aandachtig zijn, wil ik de stem, die stille stem, horen. Dat is voor ons ook wel belangrijk. Wie altijd maar geluid wil, altijd muziek wil, altijd oordopjes heeft, die zal deze stem niet horen. Wie altijd maar geluid om zich heen wil, wie altijd maar verdrijf en plezier zoekt. Het is heel makkelijk om aan deze eerste stem, die stille stem, voorbij te leven. Wil je die stem horen? Word dan zelf ook stil. Hoeveel mensen zijn er niet die ook hun vakantie hebben, die ook hun bergwandelingen hebben en die daar niets van God in ervaren? Hoe komt dat? Omdat ze niet stil worden. Omdat ze niet luisteren. Omdat ze kiezen voor lawaai en rumoer en drukte en geluid. Ja, dan hoor je die stille stem zeker niet. Dat kan jou ook overkomen, dat kan u overkomen. Neem nu eens de rust, hè. Als vakantie is, word dan eens stil. Probeer eens je in te spannen, zodat je die stille stem van God hoort. Dat God iets tegen jou zegt door die schepping, door die natuur, door de hemel, door de zon, door de dag en door de nacht. In plaats dat je maar doorgaat en druk bent en ook je vakantie maar vult met van alles. Word eens stil, word eens rustig. Zonder stilte hoor je de stille stem niet. De tweede, die stille stem, gemeente. Ik zei het al even, die stille stem heeft die andere stem nodig. Als je deze stille stem alleen hoort, hoor je niets. Ik bedoel daar dit mee. Er zijn zoveel mensen die het beangstigend vinden, bedreigend vinden om te kijken naar de hemel en na te denken over het heelal. Misschien heb jij dat ook wel eens. Dat je erover nadenkt, je hebt er wat over gelezen of over gehoord en je denkt, ik kijk hier naar boven en ik zie de sterren fonkelen. En er zijn zo oneindig veel sterren. Echt letterlijk ontelbaar veel sterren. En is er dan nergens in dit immense, dat onmetelijke heelal, leven? En die sterren zijn zo ver weg, duizenden of miljoenen lichtjaren van ons verwijderd. En die sterren die doven uit en er ontstaan nieuwe sterren. Maar het is allemaal zo stil. Het is allemaal zo doods. Maar dient dat allemaal toe? Waar gaat dit heen? Gaat dit wel ergens heen? Als sterren al komen en vergaan, hoeveel te meer geldt dat voor mij, nietig mensen? Ik leef maar een paar jaar. Pascal zei het al. De stilte van het heelal beangstigt mij. En de prediker zei het ook al in Prediker 1. De zon gaat op, de zon gaat onder, alles gaat maar door. En je wordt er zo moe van dat je niet uit kan spreken. Dat is ook de stilte van de schepping. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, een stem wordt niet gehoord. Wat is nu de inhoud van die stem? Wat is de boodschap? Wat horen wij als wij luisteren? We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente. De stem van de stilte. En ik zei het al, we moeten die twee stemmen, de stem van de schepping en de stem van de wet, verbaal en non-verbaal, op elkaar blijven betrekken. En wij horen iets over de inhoud van deze stem als wij lezen wat Paulus zegt in Romeinen 1. Opvallend, gemeente, dat Paulus in Romeinen 1 spreekt over de stem van de schepping. En hij zegt dat alle mensen die stem kennen en horen, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. En hij zegt in Romeinen 1 vers 18 dat de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel. Dat hadden we misschien niet verwacht. Maar Paulus zegt dat de stem van de schepping spreekt over het oordeel. Over de toorn van God. Dat is bijzonder. Dat is belangrijk. Wij zijn vaak geneigd om te zeggen, ja, die schepping is zo prachtig. En we kunnen in de schepping zien dat er een God is. Dat er een maker is. Dat er een schepper is. Ja, zegt Paulus, maar wij horen in die stem dat er een rechter is. En dat er een oordeel is. Als wij luisteren naar deze stem, krijgen we dat te horen. Als ik omhoog kijk en de sterrenhemel zie en onder de indruk ben van de macht en grootheid van God, ga ik ook beseffen dat die God mij doorziet en mij kent en mij oordeelt. Daarom is vers 13 nu zo belangrijk bij je. Ik wil vers 13 betrekken op die eerste stem, volgende week vers 14 ook op de tweede stem. En vers 15, zoals gezegd, de derde stem. Als David nadenkt over wat God zegt in de natuur, dan begint hij over zijn verborgen afdwalingen. Wie zal al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. David geeft het toe dat God hem door en door kent. Hij kan zonden verborgen houden voor mensen om hem heen. Er zijn zonden die misschien voor hemzelf wel verborgen zijn. Maar God kent ze. Dus dat is die stem van de stilte, gemeente. De stem van de stilte spreekt over het oordeel waarheen deze wereld op weg is. We zien dat in het vervolg ook over die zon. Waarom zoveel nadruk op de zon? Vers 5b, 6 en 7. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En vers 7 eindigt met de woorden: niets is verborgen voor zijn zonnegloed. Ja, die zon is een beeld van het licht van God. De zon met zijn licht dringt door in alles. De zon is hier symbool voor ontdekking. Voor aan het licht brengen. Voor openbaar maken. Niets is verborgen. Johannes zegt in hoofdstuk 3 vers 20. Want ieder die het kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht. Omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar die zon die gaat op. En die schijnt met zijn licht. En zet alles in een heldere gloed. Zo is het licht van God ook overal. En God kijkt met zijn licht dwars door alles heen. En brengt onze verborgen zonden aan het licht. En daarom is elke zonsopgang, elke nieuwe dag, een heenwijzing naar de oordeelsdag. En daarom is de zon een stille bazuin van de laatste dag. Kinderen, als je 's morgens wakker bent, de zon schijnt naar binnen, ja, dan kun je natuurlijk niet meer slapen. Jongelui, als je uit wil slapen, zorg je wel dat je gordijnen dicht zijn. Want als je moeder binnen zou komen en ze trekt de gordijnen open, ja, dan kun je natuurlijk niet meer blijven slapen. Zo is het licht van God. Eenmaal op de laatste dag zal God met zijn licht schijnen op de slapenden, op de doden. En ze kunnen niet dood blijven, ze zullen opstaan tot het oordeel. Zoals de zon dingen aan het licht brengt, zo brengt God de verborgen dingen van mijn hart aan het licht en in het oordeel. Vandaar die zon in Psalm 19. En die dag en die nacht dan, vers 3. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Ja, we zeiden het net, hè. Het lijkt misschien wel dat het hele heelal zwijgt. Dat er nooit wat te horen valt. Dat het eindeloze, eeuwige, zinloze regelmaat is. Nee, zegt Psalm 19. Elke dag spreekt tot de volgende dag. Dat betekent alles wat er vandaag gebeurd is. Alle dingen die er gedaan zijn. Alle zonden die er gedaan zijn. Alles wat ons overkomen is. De dag van vandaag zal dat doorvertellen aan morgen. En morgen zal het doorvertellen aan overmorgen. Niets gaat verloren. Niets wordt vergeten. Alles wordt doorverteld en doorverteld. Tot de laatste dag. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Alles wat wij in de nacht doen. Dingen waarvan wij denken dat niemand het ziet en verborgen is. Ja, maar dat verdwijnt niet. De ene nacht geeft de kennis door aan de volgende nacht. En het wordt opgespaard en het wordt doorverteld. En dan straks op die grote dag zal alles openbaar komen. Dus dat vers 3 zegt dat deze wereld niet toevallig er is en nergens heen op weg is. Nee, deze wereld heeft een doel en heeft een bestemming. Heeft een eindpunt. De dag van het oordeel. Waar alle dingen in het licht worden gebracht. Tot het laatste dag. En dan zal de stem van de stilte openlijk en duidelijk vertellen. Wij zijn meestal zo dat wij dat gauw vergeten, hè. Welke zonde heb je gisteren gedaan? Eergisteren? Welke zonde heb ik vorige week gedaan? Nou, dan moet ik nog wel eens hard nadenken. Welke zonde heb je een maand geleden gedaan? Of een jaar geleden? Wat zijn de zonden van je jeugd geweest? Ja, dominee, dat is verjaard. Dat vergeten we, dat stoppen we weg. Ja, wij wel. Wij vergeten onze zonden. Maar de ene dag geeft de zonden en de gebeurtenissen en de daden door aan de volgende dag. De ene nacht meldt de kennis aan de volgende nacht. Dat gaat ook over u, over jou en over mij. En David zegt dan in vers 13 dat hij allereerst het heeft over verborgen zonden. Verborgen zonden, dingen die niemand weet. Niemand anders, die wij zelf soms niet eens weten. Wie zou zijn eigen hart kennen? Ja, gemeente, laten we maar eerlijk zijn. Niemand van ons gaat hier vrij uit. Hè? Je kunt uiterlijk misschien een keurig leventje hebben. Netjes. Maar verborgen zonden. Wie heeft er geen verborgen zonden? God ziet het. En God kent het. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is. En er is geen duisternis in hem. Niet één van onze zonden wordt vergeten. Ja, wel door ons, maar niet door God. Niet één van onze zonden wordt overgeslagen. Want de dag op dag spreekt overvloedig. En de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Dat is de stem van de stilte. Die onze zonden doorspreekt en doorvertelt. Tot de laatste dag aan toe. We gaan naar onze derde gedachte luisteren. Naar de stille stem. Gemeente, als dit dan is wat de boodschap is uit de schepping. De boodschap van de hemel. Als deze schepper ons volledig kent en doorgrondt en beoordeelt. Niet alleen op uitwendig gedrag, maar ook op verborgen zonden. Dan is het maar goed om eerlijk te zijn en dat ook aan God te erkennen. Dat is onze derde gedachte, erken het. David stopt het niet weg. Hij had het wel gedaan, zegt hij in Psalm 32, toen ik zweeg. Maar hier beleidt hij het. Als hij nadenkt over wat die stille stem hem vertelt, dan zegt hij in vers 13, reinig mij van verborgen afdwalingen. Reinig mij van die verborgen zonden. Als je je verborgen zonden probeert te verbergen, verborgen te houden voor God, zul je verloren gaan. Zo nodig is het, zo belangrijk is het, dat wij onze zonden aan God belijden. Het betekent niet, gemeente, dat je een soort lijsten moet maken van je zonden en dat je ze allemaal op moet noemen en opsommen. Want anders zou je geen vergeving krijgen. Dat kan niet eens. Er zijn zonden in jouw leven, in mijn leven, die voor mijzelf zelfs verborgen zijn, waarvan ik niet besef dat het zonden zijn, maar het zijn wel zonden. Wat moet je dan doen, gemeente? Wat is dat, hè? Zondekennis. Zondekennis. Wat is dat? Nou, precies dit. Dat je tegenover God erkent, dat hij vele, vele zonden in jouw leven ziet. Geef het toe, erken het. Zonder kennis is vooral ook zelfkennis. Zonder kennis is niet een soort prestatie die jij moet leveren. Een bepaalde toestand waar je in moet zijn en dan mag je door naar het volgende level van genade of zo. Nee, zonder kennis is wat David hier in vers 13 zegt. Heren, ik heb ook verborgen afdwalingen. Ik heb ook verborgen zonde. Reinig mij daarvan. Ik beleid het, ik herken het. Zonder kennis is dat middel om jou tot dit gebed te brengen. Heere God, reinig mij. Zuiver mij. Wilt u dat doen? Zonder kennis is dat je niet die luiken dicht doet en de gordijnen dicht doet van je leven. Zodat het licht van God, Gods woord, van Gods gerechtigheid buitengesloten wordt. Houd het niet tegen, laat het binnenstromen. Dat is zonder kennis. En dat brengt jou tot dit gebed. Reinig mij. En wie dit gebed bidt, die wordt gereinigd. Die wordt gereinigd. Ook van verborgen afdwalingen. Nou, weet je nog die vraag aan het toe? Aan het begin, ben je toe aan vakantie? Ben je toe aan de stilte? Het is wel goed om de vakantietijd ook hiervoor te gebruiken. Denk er straks eens aan als je je bergwandeling maakt. Denk er eens aan als je s'avonds nog een ommetje loopt en de sterrenhemel ziet. Waar denk je aan? Ja, er is een schepper, ja? Ja? Er is een rechter. Denk eraan als je de zon ziet opgaan. Een voorbode van het oordeel. Denk eraan als je geniet van de zon en het felle licht ervaart. Zo schijnt God in mijn hart. Dat is een goede vakantietijd. Dat is een goede stille tijd. Om de stille stem van God te horen. Elke morgen dat je door het licht wakker wordt, mag je denken, zo zal ik opstaan. Op de jongste dag als het licht van Christus schijnen zal. En de doden zullen opstaan. Elke nieuwe dag vertelt ons dat we ergens heen op weg zijn. Naar het einde. Kortom, luister naar die stille stem. Het is zo makkelijk, hè? Om die stille stem het zwijgen op te leggen. Om te overschreeuwen. Het is zo makkelijk om niet te luisteren. Je hoeft alleen maar wat lawaai te maken. Je hoeft alleen maar een beetje muziek aan te zetten. En weg is de stille stem. Het is zo makkelijk om je verborgen zonde te laten. Dat is niet moeilijk. Het is zo makkelijk om erover te zwijgen. En ermee door te gaan met die verborgen zonde. Maar vanmorgen klinkt die stille stem ook hier in ons kerkgebouw. En die stille stem zegt, wees eerlijk voor God. Erken het dat er verborgen zonden zijn. En wees als David. Die daardoor kwam tot een gebed en zegt, Heere, reinig mij. Maak mij zuiver. Hij zegt niet, vergeef mijn verborgen overtredingen, afdwalingen. Hij zegt, reinig mij. Er zit toch wel een verschil tussen. Als je alleen vraagt, Heere God, vergeef het mij, dan bedoel je, zou zomaar kunnen, alsjeblieft, Heere God, wilt u mij daar niet voor straffen? Vergeef het. Maar David gaat hier een stap verder en die zegt niet alleen, ik wil die straf niet, maar hij vraagt, reinig mij, maak mij van binnen zuiver, schoon, rein, zodat die verborgen overtreding stopt. Daar bidt hij om. Daar bidt hij om. Mag dat stoppen? Wij hebben zo'n gouden neiging om te zeggen, ja, die zonden zijn verborgen, dus ik ga ermee door. David zegt, ze zijn verborgen, maar mag het stoppen? Reinig mij, verander mijn hart, vernieuw het, zodat ik daar innerlijk van word bevrijd. Laten we dat gebed bidden. Dat gebed, gemeente, kunnen wij alleen bidden als je niet alleen opziet naar de zon, maar ook opziet naar de Zoon. Naar de Heere Jezus Christus. De zon der gerechtigheid. Zonne der gerechtigheid verlicht ons. Een oud gebed dat wij ook mogen bidden. En die zon van gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Die laat niet alleen het licht van oordeel en van toorn en van straf vallen. Maar die schijnt ook met het licht van genade en van vergeving en van reiniging in ons hart. Zo mogen wij dat bidden. Zo mocht David dat bidden. Reinig mij. Hij pleit daarop de genade van God. Reinig mij van verborgen afdwalingen. Zo mogen wij daarom bidden. Als wij ons gebed richten tot God in de naam van de Heer Jezus Christus. Gemeente, dan kun je verborgen afdwalingen hebben. En je hebt ze. Verborgen zonden in jouw leven. God weet het. Vertel het aan God. En pleit op het bloed van de Heer Jezus. En bid om de kracht van de Heilige Geest. De reinigende Geest die ons hart vernieuwt en verandert. Zodat die verborgen afdwalingen en die verborgen overtredingen mogen stoppen. Als wij zo mogen leven, als wij dat mogen weten, gemeente. Ja, dan kijken we toch anders naar elke dag. Als wij dan omhoog kijken en de sterrenhemel zien, hoeven wij niet bang te zijn dat het allemaal maar leeg en dood en zinloos is. Hoeven wij ook niet alleen maar te denken, dit is op weg naar het oordeel en naar het gericht. Maar dan mogen wij uitzien naar die dag dat God alles zal herstellen. En dan mogen wij ook weten dat elke dag niet verloren tijd is, maar meegedragen wordt. Dat elke nacht een plaats heeft in het plan van God. En dat er niets wat er in ons leven gebeurt vergeten wordt en zinloos is. Misschien kun je dat soms wel denken. Mijn leven is onbelangrijk. Ik weet niet waar ik voor leef. Als ik terugkijk op de achterliggende week of maand, dan vraag ik mij af, wat voor zin heeft het gehad? En toch, ook die dagen in jouw leven en die nachten in je leven. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere en de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Het staat alles in het boek van God. En alles heeft zijn plaats. En alles heeft zijn bedoeling. En wij kunnen dat niet begrijpen. Maar God begrijpt het. En zo zal alles meegedragen worden. En mogen wij geloven dat voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, alle dingen, alle dagen, alle nachten meewerken ten goede. Elke dag een dag dichterbij. Als wij mogen leven in dat licht. Niet alleen het licht van de zon, maar in het licht van de Zoon. En daarvan mogen wij het zingen, o grote Christus. Eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht die ons bestraalt. Waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Houd ons gemoed, houd ons hart voor u bereid, opdat het blij uw wederkomst verbijt, verwacht, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Amen.